Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
Ooit was de wereld overzichtelijk en eendimensionaal. Landen beklommen voorzichtig de ladder van de vooruitgang. Hoe die ladder eruit zag en hoe hoog landen mochten komen, werd vooral bepaald door het Westen. Of je als land modern was, hing toch een beetje af van of je je schikte naar Westers model. En toen was er de 21ste eeuw. Knipper drie keer met je ogen en China is terug op het wereldtoneel. En hoe? Op de ladder van de vooruitgang kun je tegenwoordig afslagen nemen. Er valt wat te kiezen. Voor ons is dat spannend, want er worden niet alleen maar Westerse lakens meer uitgedeeld. Voor China is het ook spannend, want met ambitie komen er verwachtingen. En voor de rest van de wereld is het eigenlijk ook gewoon spannend, want hoe ziet de wereld van de toekomst eruit? Dat zien we in het infrastructurele vehikel dat China heeft geschapen, de Nieuwe Zijderoute. Het grootste infrastructurele project ooit, maar ook een van de meest mysterieuze en ongrijpbare. Willen we de wereld duiden, dan moeten we de Nieuwe Zijderoute duiden. En dat doen we vandaag met een gast. Welkom Eva Cambro.
Dankjewel.
Welkom om hier te zijn.
Ja.
Leuk om je even het hemd van het lijf te kunnen vragen.
Ja.
Over een land dat ons toch wel fascineert de afgelopen tijd. Kijk ook even naar mijn mede-podcasters.
Ja. En over een onderwerp in dat land en buiten dat land waar we heel veel vragen over krijgen. Waar we weten dat er bij de luisteraars een hele grote behoefte ligt om daar eens wat dieper over in te gaan.
Ja, wat goed.
Super fijn dat we dat vandaag kunnen gaan doen.
Ja, nou ja, je bent er in ieder geval 9 jaar goed mee bezig geweest. Maar eerst even jouw terugkomst, want je bent weer terug. Dus in Nederland, We zitten in Amsterdam nu. Ja. Hoe lang ben je inmiddels terug?
Bijna 3 maanden. Ja, twee maanden een beetje.
Ja. Ja, het was geen geruisloze terugkomst. Je hebt natuurlijk een boek geschreven. Goed om meteen even te zeggen over jouw tijd als correspondent.
Ja.
Ook een beetje over de tijd waar China nu in zin belandt. Alles onder controle heet het.
Ja, vooral over die laatste paar jaar inderdaad. Ja,
je bent ook bij de Bali geweest, zag ik. Je hebt een podcast met Micha Blok opgenomen. Je was bij Op1. Hoe voelt het om aan alle kanten dat er aan je getrokken wordt nu?
Ja, nou, ik was het... Klinkt raar, maar ik was het al een heel klein beetje gewend. Omdat het afgelopen jaar zo ontzettend druk was. Er waren zo weinig correspondenten nog maar in China. Dat ik heel erg veel media bediend heb. In Nederland eigenlijk vooral Trouw. Maar de krant Trouw. Maar in het buitenland heb ik ook vrij veel kunnen publiceren. En ben ik op de radio geweest en zo. Dus er werd met name die laatste paar maanden van vorig jaar waren ontzettend druk. Ja. Heb ik heel veel gedaan.
En hoe, het zijn er minder geworden, het aantal correspondenten dat nu in China zit.
Ja.
Komt dat door COVID?
Dat komt deels door COVID. De correspondenten die weggaan, die zijn moeilijker te vervangen omdat er zijn minder mensen die zelf er naartoe willen. Omdat het allemaal, nou ja, je weet niet zeker meer wat er gaat gebeuren. Hè. Of je sowieso je bewegingsvrijheid is beperkt. Maar wat als er weer een lockdown komt of zo. Of die vrijheid is nog minder dan voorheen. Maar ook omdat China minder visa toekent aan correspondenten. En wat voor mij en voor mijn collega's een grote aderlating was 2020. Toen een hele groep correspondenten van de Wall Street Journal, New York Times en Washington Post het land werd uitgezet eigenlijk. Hun visum werd niet verlengd. En dat was een hele zware, of een groep met hele zwaar gewichten eigenlijk. En die deden veel onderzoek, die deden veel reizen. En die voorzagen ons eigenlijk allemaal van een bepaalde basiskennis, een soort fundament waar wij op voort konden borduren. En dus zij waren er niet meer en wij moesten dat met z'n allen maar een beetje overnemen.
Ja, een van de redenen waarom het werk niet makkelijker is geworden de afgelopen tijd.
Zeker niet, nee. Nee.
Hey, en hoe is het nu om weer in een soort van Madurodam te wonen?
Ja, Madurodamje. Het is wel een heel mooi land. Nederland is een prachtig land. Maar ja, ook wel heel stil. Dingen zijn goed geregeld. Maar ik kom ook steeds meer dingen tegen waarvan ik denk, oh ja, ik kon in China daarover zeuren, maar eigenlijk kan ik hier dan net zo goed over zeuren. Het begint, ik wil niet zeggen dat het begint te wennen, want volgens mij duurt dat wel een jaar of zo. Maar ik ben wel aan het terugkomen, ja. Ja.
Voel je nog thuis in Nederland?
Nee. Nee, nou ja, ik voel me er thuis omdat mijn kinderen zijn er en zo. En ik heb er nog een huis. Dus dat stukje, dat voelt wel thuis. Daar kwam ik ook regelmatig terug. Maar Nederland als land? Nee. Nee. Liever niet.
Nee.
Het is geen soort van oranje gevoel altijd blijven hangen dat je heel graag nu weer terug wil zijn en heel trots bent op Nederland.
Nee, dat is altijd als je in het buitenland bent, dan verdedig ik Nederland natuurlijk. Ja. Ik kan ook zeggen dat Mark Rutte allemaal gekke dingen doet en dat ik het er allemaal niet mee eens ben. Maar als iemand anders mijn land daar echt op aan gaat vallen, dan ga ik natuurlijk wel, dan sta ik wel voor Nederland op de bres.
Ja, dat is universele principes, ja, precies. Die niet per se afhankelijk zijn van politieke kleur.
Ja. Dat doet iedereen denk ik over zijn eigen land.
Het zaadje van thuis, dat zit er dus nog wel ergens.
Dat gaat nooit helemaal weg, nee. Toch? Al is het maar mijn directheid bijvoorbeeld, wat voor buitenlanders altijd heel moeilijk is.
Ja.
Ja,
zeker.
En je bent,
zeker.
Hey, je bent correspondent geweest vanaf 2014. Ik zat even te denken, het meest geëikte pad is natuurlijk dat je dan sinologie gaat studeren. En dan is het meest logische land om heen te gaan. Dat is bij jou toch net ietsje anders verlopen. Kun je kort schetsen hoe jij daar terecht bent gaan komen?
Hoe ik in China terecht ben gekomen? Vanaf welk punt had je dat willen?
Nou ja, vanaf het moment dat je dacht van, hey, misschien word ik wel correspondent in China.
Correspondent had ik natuurlijk altijd al willen zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat graag willen zijn. Maar ik wist nooit precies hoe ik dat moest aanpakken. Ik heb journalistiek gestudeerd en toen heb ik eerst een jaar in Frankrijk gewoond, toen journalistiek gestudeerd. Nog een jaar in Zuid-Afrika gestudeerd, politicologie, filosofie. Daarna heb ik een master gedaan in internationale betrekkingen. Dan wil je natuurlijk wel graag naar het buitenland. Maar hoe? En toen heb ik wat journalistiek werk hier en daar gedaan. Op de NOS-redactie 3 jaar gewerkt. Maar echt zo'n baan als correspondent, ja, die kans die kreeg ik niet in ieder geval. Er waren correspondenten die riepen, die waren al correspondenten, die riepen dan tegen iedereen die ambitie had van, je moet gewoon gaan. Ja. Maar dat is veel makkelijker gezegd natuurlijk dan gedaan.
Dat zeggen ze wel altijd, toch? Ja. Doe het gewoon. Ga gewoon.
Doe het gewoon. Je moet wel iets voorbereiden. Ja. En je moet wel zeker weten dat je rond kunt komen en zo. Begon ik als freelancer in 2011. En toen had ik het idee van, ik ga reizen maken. En dan word ik een soort reizend verslaggever. Dat was leuk. En niet rendabel natuurlijk, maar ik kon het opvangen met ander freelance werk. Maar het voelde ook een beetje vreemd, omdat je niet ergens woont. Dus je gaat ergens naartoe, je moet je gigantisch inlezen en zo. Dan maak je een paar verhalen, maar je raakt niet de basis. You don't even scratch the surface. Je komt niet echt onderhuids. Nee. En toen heb ik 2 reizen naar China gemaakt, naar Shanghai. En toen dacht ik, hier valt zoveel te vertellen en te halen. En we weten zoveel dingen niet over China, terwijl het land zo belangrijk is. Toen dacht ik, misschien moet ik daar maar eens gaan wonen. Dat is eigenlijk hoe het gegaan is, heel simpel. En toen ben ik gewoon gegaan. wel heel veel ingelezen natuurlijk. En vooraf wat opdrachtgevers bij elkaar geschaggerd. Maar uiteindelijk toch maar gewoon gegaan, ja. En dan groeit het een beetje. Want ik was meer op Afrika gefocust en op de Europese Unie. Maar niet echt op Azië überhaupt. Nee. Dus dat is echt gegroeid.
9 jaar, zo. Ja, dan kom je wel wat te weten. Volgens mij zei je ook in die podcast over Misha van het duurt sowieso een paar jaar voordat je het idee hebt dat je weet waar je mee bezig bent.
Ja.
Maar na 9 jaar dat je nog steeds kunt afvragen van ken ik China nu wel? Ja. Begrijp ik het land nu ja of nee?
Ja.
Maar inmiddels heb je wel gewoon het equivalent van een studie sinologie gehad.
Ik denk wel meer.
Dan op locatie, wel meer, waarschijnlijk wel meer. Ja.
Ze zeggen toch altijd hoe langer je in het land bent, hoe minder je ervan begrijpt.
Ja,
dat geldt ongetwijfeld ook voor China.
Absoluut, absoluut. En het is echt... Ja, de eerste 3 jaar vind je alles fantastisch en interessant en zo. En daarna pas begrijp je een beetje welke vragen je eigenlijk moet stellen.
Ja.
En waar de dingen vandaan komen en zo. En dat is natuurlijk nooit waterdicht. Dus er komen alleen maar meer vragen bij. Zeker. En er zijn mensen die hebben er 20 jaar gewoond en die willen zich nog steeds niet laten zien als expert. Want ja, je houdt altijd vragen over. Ja. Zeker in China. Ja.
Echt een oneindige bron van inspiratie, inderdaad. Dat is wel echt mooi. En een eeuwige zoektocht.
Ja. Ja.
Hey, als ik jou voor als laatste mag vragen, waarom is China op dit moment het allerinteressantste land om te moeten bestuderen?
In het kort, omdat het een nieuwe grootmacht is. En echt naast de Verenigde Staten staat. Wij zijn gewend dat de Verenigde Staten een grootmacht is. Dan heb je de hele Koude Oorlog gehad natuurlijk. En toen kwam China. En China verdient het om te worden gezien als voor wat het is. Omdat het een grootmacht is. En het laat zich op zoveel plekken gelden. Zeker dus de afgelopen 5 jaar eigenlijk. 10 jaar misschien. Het is op zoveel plekken relevant en je moet weten waar het vandaan komt. Ik zeg vaak dat het, zeg maar wat ik ook met mijn boek probeerde te doen, je moet het land van binnenuit begrijpen. Want je kunt wel zeggen van, oh, de geopolitieke structuur is zus en zo. En als land A dit doet, dan doet land B dat en dan gebeurt er C. Maar zo werkt het niet altijd. Zo werkt het misschien in de setting die wij gewend waren. In de Koude Oorlog setting, post-Koude Oorlog. Maar nu heb je een nieuwe speler die er heel anders over denkt en die door hele andere dingen gedreven wordt. En dat moet je allemaal wel weten. Wil je de plek op het wereldtoneel ook goed kunnen duiden?
Ja. Is Nederland dan naïef? Of onwetend misschien? Arrogant, zeggen de Chinezen ook wel eens?
Ja, nou, onwetend. Ja, zoals ik natuurlijk al zei, iedereen is onwetend wat betreft China. Nederland is wel zeker wel naïef geweest. Net als heel veel andere landen. Te denken dat een land vanzelf democratiseert als het vrije handel bedrijft. Dingen niet willen zien, denk ik vaak. Want het weglekken van informatie bijvoorbeeld, het bedrijfsspionage. Zo is West-Europa ook groot geworden eind 19e eeuw. Dus dat is helemaal geen rare praktijk. Het grappige was dat toen Donald Trump aan de macht kwam, die riep nogal veel, die schreeuwde veel. Maar wat hij zei over China was wel al heel lang waar. Namelijk dat er geen level playing field was en dat China heel veel beloofde, maar die beloftes niet nakwam. Dat was al heel lang waar, maar Europese landen deden net alsof ze dat niet zagen.
Ja.
Dat is een beetje naïef.
Ja, die zagen gouden bergen en die dachten alleen maar... Wat tekens in de ogen en die Chinezen.
Ja, die zaken doen.
Stoten. Ja. Ja.
Nou, gaan we vandaag even proberen om iets te doen aan die naïviteit.
Ik. Hey, vrijwel iedereen heeft wel gehoord over de nieuwe zijderoute. En als ze dat niet hebben, dan hebben ze wel gehoord over het Belt and Road Initiative, zoals het in het Engels wordt genoemd. Nou, we weten ook wel allemaal dat het iets te maken heeft met China. Dat het iets te maken heeft met hun buitenlandpolitiek. Dat het iets te maken heeft met handel. Het is een begrip wat we pas en onpas gebruiken als we het hebben over de nieuwe economische wereldorde. Maar mensen die echt begrijpen wat de nieuwe zijderoute inhoudt, die zijn er maar weinig. We gaan daarom even terug naar de basis. Verlicht ons. Wat is nou eigenlijk de nieuwe zijderoute?
Jeetje. Nou, je zegt al, er zijn weinig mensen die echt weten hoe het in elkaar zit. Maar ik weet het ook niet helemaal 100% hoor. Het is zo'n amorf project wat aan alle kanten uitdijt. En er is niet een duidelijk afgerond initiatief of project. Wat het is, ik zat te denken, het is een beetje zoals... je moet je voorstellen, weet je nog toen Balkenende... Voor decennium premier van Nederland.
Sommige van onze jongste luisteraars zullen geen idee hebben.
Nee, die was premier van Nederland en die deed een beetje een domme uitspraak, mogen we wel zeggen, in het parlement. En toen zei hij, de VOC-mentaliteit moet terugkomen. Daar heeft hij enorm veel kritiek op gekregen, want hè, de VOC is ook niet helemaal positief en zo, to say the least. Maar het ding is, je moet je voorstellen dat Xi Jinping zoiets zegt. En dat heeft hij in zekere zin gedaan. Hij heeft allemaal speeches, heel breedsprakige speeches gehouden over China, over het wereldtoneel. En over die zijderoute. Dat is 10 jaar geleden dat hij dat introduceerde. En hij introduceerde het ook als een soort vaag project. Maar als je zoiets roept in China, dan gaan alle overheden en alle overheidsinstellingen, maar ook alle staatsbedrijven, alle lokale overheden, die gaan daarmee aan de haal. Want die denken, oh, dit wil onze leider. Die kant moeten we op. En er zijn dus heel veel projecten opgetuigd onder de noemer Belt and Road Initiative. Dus je moet je voorstellen dat Balkenende dus zoiets roept en dat toen alle Nederlandse overheidsinstellingen hadden gedacht, oh, maar daar moeten wij ook iets mee. Dat de Belastingdienst denkt, oh, maar wat kunnen wij doen om, weet je, het havenbedrijf in Rotterdam, wat kunnen wij doen? En wat veel logischer is dan de Belastingdienst, maar dat maakt niet uit in China. Dus iedereen denkt dan, we moeten iets met dat project. En dat is in China ook gebeurd. En zo zijn er dus enorm veel projecten opgetuigd. Het een groter dan het ander. Maar allemaal onder die noemer het Belt and Road Initiative. En zoals het begon, waren het eigenlijk 3 routes. Een noordelijke route. Ik moet aan het begin beginnen. De oude zijderoute, dat klassieke idee. Zo'n kamelenstoet die dan specerijen over land door de woestijnen zeulde naar de andere kant van het continent. Nou ja, zoiets wilde China zogenaamd weer in het leven roepen. Maar dan met spoorlijnen, bijvoorbeeld door Rusland richting Europa. Dan gaat er eentje door Centraal-Azië richting de Middellandse Zee. En dan gaat er nog eentje door Pakistan naar, wat ligt daar, de Indische Golf van India? Hoe heet die zee daar?
Ja, de Arabische Zee, denk ik dan.
De Indische Oceaan eigenlijk, hè? Ja, en als we even uitzoomen, ja. En dat noemen we, verwarrend genoeg, de belt.
Ja.
Niet de road.
Ja. De belt, ja. Dus een gordel is het. Het wordt in het Nederlands ook vaak verteld als de gordel. Maar dat... zo begon het met treinen die moesten gaan rijden. Handelsroutes richting Europa, richting Pakistan ook heel veel, richting Centraal-Azië. Daar zijn heel veel dingen bijgekomen, want die Belt and Road die gaat tegenwoordig ook over de zee bijvoorbeeld.
Dat is de road.
Dat is de road. Ja, er zijn er. En Zuid-Amerika is er ook bij aangesloten, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk minder praktisch lijkt. Maar ja, al die projecten vallen eronder. Dus.
Want ik dacht in eerste instantie, 10 jaar geleden of toch ook nog wel iets korter geleden, van dat is inderdaad een soort infrastructureel project om handel te bevorderen. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal waar. Ja. Maar het is zoveel meer dan dat.
Ja. Ja, want het gaat ook niet meer alleen om handel bevorderen tussen China en andere landen. Maar het is natuurlijk ook soms binnen een land zelf dat projecten worden opgetuigd. En dan wordt er wordt ook wel gezegd van China probeert dan een soort netwerk, een wereldwijd netwerk te creëren van Chinese projecten. Havens bijvoorbeeld. De haven van Hamburg is een recent voorbeeld. Daar heeft ze dan een minderheidsbelang in genomen. In een van die havenbedrijven daar. En op die manier door wereldwijd in allerlei havens bijvoorbeeld aandelen te nemen, creëert ze een soort netwerk. Hetzelfde geldt voor treinen bijvoorbeeld. Neem de railroad, spoorweg in Kenia die is aangelegd. Die kan worden gebruikt om grondstoffen handiger naar een haven te brengen, waarna die grondstoffen dan weer naar China worden verscheept, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is allemaal wel, er zit allemaal wel Chinees belang achter. Maar het is niet heel overzichtelijk meer.
Nee, er zit een Chinees belang achter, een economisch belang. Ja. Dient het ook een politiek belang?
In zekere zin wel, omdat landen betrekkingen aangaan met China. Dus is er ook enige vorm van goodwill nodig of voor wat hoort wat. En dan komen we op het punt waar China vaak van wordt beschuldigd. Hè, dat er een soort masterplan achter zit om... de schuldenval wordt vaak genoemd. Een masterplan om landen in diepe schulden te storten... waardoor ze vervolgens volledig afhankelijk zijn van Beijing. Nou, dat is een theorie waar geen waterdicht bewijs voor is. Want er zijn eigenlijk nog geen landen geweest... die hun assets hebben moeten afstaan aan China... Ja. Omdat ze het niet meer konden betalen.
Die in die val zijn gelopen.
Eigenlijk. Ja, die
dat was een beetje een theorie toch toen het zeg maar net een beetje opkwam. Die Belt and Road, dat iedereen ervan hoorde... met grote bombardie aangekondigd. Dat de hele wereld eigenlijk een soort van schrok. Van, gaat China nou echt eindelijk naar buiten toe?
Ja.
En toen kwam het inderdaad dat... tenminste, je kan een heel mooie tijdlijn zien. Die eerste tijd was het gewoon, wat is het allemaal? Wat gebeurt er allemaal? En daarna was het inderdaad een hele periode... China is allemaal andere landen in de val aan het lokken en schuldenval. En nu zitten we echt in een periode waarbij heel veel mensen eigenlijk zeggen... nou, dat valt allemaal wel mee. Klopt het dat mensen een beetje elkaar aan het napraten waren... over wat het nou wel en wat het nou eigenlijk allemaal niet is?
Ik denk het wel. Kijk, als je niet zoveel weet over een land... dan is het makkelijk om daar allemaal kwade dingen bij te zoeken. En als je China alleen maar als dreiging ziet... dan zie je alles als dreiging wat China doet. Maar als je kijkt naar de feiten... heel veel van die projecten, daar zijn beloftes gedaan... die niet zijn nagekomen. Er zouden banen worden gecreëerd bijvoorbeeld. Nou, dat is niet zo. China heeft die projecten ook veel gebruikt... om overcapaciteit weg te sluizen. Dus ze bracht ook haar eigen arbeiders daarheen bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn heel veel beloftes niet nagekomen. En veel van die... schulden die zijn gemaakt op voorwaarden waar wij als westerse landen vraagtekens bij zetten. Hè? Want er hoeven geen hoeft niet te worden gekeken naar klimaat bijvoorbeeld. Of
mensenrechten.
Mensenrechten. Dat hoeft allemaal geen rol te spelen. Hier, neem het geld en begin met bouwen. Dus ze doen het op een andere manier. En daar kun je wel natuurlijk flink vraagtekens bij zetten. En er zijn landen die schulden die zijn aangegaan. En die zijn echt gigantisch. Even kijken, ik heb het ergens opgeschreven. Ik geloof dat sommige landen hebben soms wel 20% van hun GDP, dus van hun bruto nationaal product, in schuld bij China staan.
Ja.
En dat is gigantisch veel. Maar het is niet zo dat er vanuit Beijing een groot masterplan achter zit. Het zijn vaak ook banken en state-owned companies, staatsbedrijven, die projecten aangaan.
Ja, ik meen gewoon een zakelijk gevolg van wat er is afgesproken.
Ja, ja.
Ja, wat natuurlijk, wat er nog niet heeft toegeleid dat landen echt in de schuldenval zijn gelopen. In de zin dat China beslag legt op van alles en nog wat. Maar natuurlijk toch ook wel weer voor een zekere... afhankelijkheidsrelaties hoor.
Het is wel een probleem.
Ja.
Ja.
Want even één stapje terug. Hè? Als we de financiering van zo'n project... stel bijvoorbeeld een spoorlijn in Kenia. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kijk, je zei al van vaak zijn er Chinese bedrijven... die dat dan komen aanleggen. Die daar dus eigenlijk vaak aanleg verzorgen. Winst daarvan opstrijken. Maar wie is eigenlijk de financier? En wat is de rol van China daar bijvoorbeeld in? En wat is dan in dit geval de rol van Kenia?
Nou moet ik een beetje, dan ga ik even uit van wat ik weet aan mijn eigen logica. Want ik weet daar echt het fijne niet van. Maar als zo'n bedrijf, zo'n bedrijf daar een project begint, dan heeft het financiering nodig. En dan zal het naar een Chinese bank gaan.
Mm.
Want dat wordt vaak ook onverlet gelaten. Die Chinese banken die zitten nu gigantisch in de problemen. En dat zaten ze al, want in eigen land loopt de vastgoedsector niet goed. Zijn er allerlei problemen. En als nou ook nog eens die projecten niet worden afbetaald, als daar schulden achter blijven, dan die banken die gaan ook die komen geld in, maar die krijgen niks. Die zitten ook diep in de problemen.
Ja.
Dus dat zijn Chinese banken. En daar moet nu een mouw aan worden gepast. Hoe die schulden worden afbetaald. En dat is wel interessant. Daar zit nu een soort een standoff, is dat eigenlijk. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de Club van Parijs.
Ja, gehoord. Verlicht ons.
Dat is een groep landen, met name westerse landen, kapitalistische landen, die hebben in de jaren 50 zich verenigd omdat Argentinië schulden niet kon afbetalen. Mm-hmm. En die groep die is gaan bemiddelen tussen de kredietverstrekkers en eerst Argentinië en later ook andere landen die hun schulden niet konden afbetalen. Nou ja, die landen hebben dus ook allemaal schulden uitstaan bij, noem een Laos, dat op dit moment 70% van de schulden bij China heeft uitstaan, bijvoorbeeld. Mm, ja. Maar ook heel veel andere landen, Zambia, Ghana. En die Club van Parijs die wil wel onderhandelen met die landen. Van, goh, hoe gaan we dat doen? Kunnen we een regeling treffen? Maar China die wil niet in die Club van Parijs. Want wil geen regelingen treffen, wat dan ook. Maar nu is er dus een soort standoff ontstaan. Want als de Club van Parijs wel regelingen treft, dan blijven die schulden bij China natuurlijk staan. Mm-hmm. Dus dan krijgen die voorrang. Worden die misschien eerst afbetaald. Ja. Maar als China geen regelingen treft, dan gaan die landen misschien bankrupt.
Ja.
Bankrupt. Ja.
Maar als je nu kijkt naar, het is misschien die schuldenval, hè, dat is misschien een beetje overtrokken in veel gevallen in ieder geval. Mm-hmm. Maar is het in China's belang dat die schulden worden afbetaald? Maar wat zijn er voorbeelden van dat China het eigenlijk wel prima vindt dat ze niet worden afbetaald?
Nee, volgens mij zijn daar geen voorbeelden van. Het is wat ik zei, die banken die hebben dat geld ook nodig. Dus ja. Het is in China's voordeel, of in ieder geval in het voordeel van die Chinese banken, dat die schulden worden afbetaald. Misschien moeten we het ook nog even hebben, of moeten we het even noemen, die haven waar iedereen altijd aan denkt in Sri Lanka.
Hambantota.
Ja, dat is een. Ik heb vanochtend gesproken met een vriend van mij in Duitsland. Om hier eventjes weer beter in te komen. Want hij heeft net een boek uitgebracht. Dat heet Die Drekkige Zijdenstrasse. De modderige zijderoute. En hij zei van, ja, die haven, dat was eigenlijk een beetje een bijzonder project. Wat niet helemaal symbool staat voor al die andere projecten. Het lijkt grappig genoeg een beetje op de Hongkong-deal die destijds is gesloten. 100 jaar geleden als een soort van, je mag dit stuk land zo lang gebruiken. Ja, en dan,
een soort lease.
Een soort lease, ja. Dat dus daar zou China gebruik van kunnen maken, maar dat doet het nog niet. Ik denk dan van, dat doen ze waarschijnlijk ook niet, omdat dat wel een gigantische backlash zou hebben. Dan zou India zich zorgen gaan maken. Gaan allerlei andere landen, allerlei andere actoren zich
bouwen. En we hebben het in onze aflevering over Sri Lanka ook even kort over gehad, maar het is ook, het Sri Lankaanse voorbeeld was ook een heel goed voorbeeld van mismanagement vanuit de organisatie daar.
Totaal, zeg maar.
De regering die op omvallen stond en die elkaar aan het opvolgen waren. Mm-hmm. Dus ik snap, China kan nu nog vrij makkelijk zeggen, ja, luister jongens, zij hebben dit verkloot. Ja. Dat is niet per se onze schuld. Ja. Maar als ze die lease gaan uitzetten, zeg maar, dan is het een ander verhaal.
Dan nemen ze hun eigen handen.
Ja. Zij waren op zoek naar leningen.
Ja, en dat gebeurt heel veel. Hè? Want heel veel van die projecten, die zijn die zijn een beetje gemanaged op de manier waarop projecten in China ook worden gemanaged. Die vriend van mij die vertelde, die is daar dus net geweest. En die was dus ook op het vliegveld vlakbij die haven. Hij zegt dat is een soort zo'n vliegveld wat je ook wel in China ziet. Wat compleet leeg is, veel te groot is. En dat soort projecten zie je ook in China. Waarbij gewoon helemaal niet nagedacht is over bepaalde factoren. Van hoeveel mensen gaan hier gebruik van maken. Mm-hmm. En op welke termijn willen we hier iets uithalen en zo.
Ja. Gewoon maak maar. Begin maar gewoon bouwen. Ja, en we zien wel wat er daar.
Met onze westerse blik denken we dan, oh, binnen 10 jaar staat daar een militair vliegveld. En China gaat daar steden bouwen en dat soort dingen. Maar zij bouwen maar gewoon een vliegveld. En dan zien ze het wel. Ja. Dat is voor ons heel raar.
Het gaat om het proces. Ook te maken het bouwen.
Met die overcapaciteit natuurlijk.
Precies.
Dat
die moeten worden ingezet.
Je moet je spullen kwijt, je moet je arbeiders kwijt.
Ja, en zo gaat dat in China vaak ook. En daarbij komt nog dat heel veel van die landen natuurlijk ook een bepaalde mate van corruptie speelt, waardoor die leiders geen verantwoording hoeven af te leggen. Dat gaat op een hele andere manier dan dat bijvoorbeeld vroeger het Marshallplan in West-Europa plaatsvond.
Ja, want daar wordt het vaak mee vergeleken.
Ja.
Maar in dat opzicht gaat die vergelijking dus mank eigenlijk.
De uitvoering.
Kun je het wel, want er wordt ook wel eens gezegd van westerse landen die proberen al decennia met ontwikkelingshulp Afrika naar een hoger plan te tillen. Maar eigenlijk heeft China in 10 jaar tijd meer voor elkaar gekregen dan de hele westerse wereld in de 30 jaar daarvoor.
Ja, omdat de westerse wereld voorwaarden stelde. Mm-hmm. Voor al die leningen en projecten. En dat doet China dus niet.
Nee, China zit puur zakelijk in die deal eigenlijk.
Ja. Dus en omdat ze dus ook zelf investeert, zelf de mensen meeneemt en zo. Dus dat is China's belang erbij.
Ja, kunnen we het zo samenvatten dat de schulden bij de landen ontstaan als gevolg van een economische deal en niet van een politiek plan van China, maar dat ze vaak wel een politiek gevolg hebben?
Ja, ja, dat is in China altijd. Hè. Beijing roept altijd, economie en politiek zijn twee verschillende dingen, die moeten we niet mengen. En zelf doet ze dat natuurlijk aan de lopende band altijd.
Ja, ja.
En het een is een soort leverage voor het ander.
Ja, precies.
Dus ja, zeker. Het heeft absoluut ook politieke gevolgen. Er zijn niet qua soft power doen die projecten niet heel erg veel. Er is wel wat censuur wordt op lokale kranten uitgeoefend. En CCTV zendt uit in Kenia en zo. Er zijn veel beurzen voor Afrikaanse studenten bijvoorbeeld om in China te gaan studeren. Dus er is wel iets van soft power wat er meekomt. Ja. En China wil zichzelf als grootmacht laten zien. Maar ik denk, er zit niet een of ander masterplan achter die landen echt in de klauwen van China houdt.
Nee.
Oké, Hugo, dank dat je eventjes een kleine inhoudelijke intro hebt gedaan met het onderwerp. Je blijkt, het is een heel moeilijk onderwerp om te kunnen duiden. Toch fijn dat we daar iets wijzer over worden. Dus ook veel dank, Eva. Nu even naar de tegenwoordige tijd. Want de afgelopen jaren las ik toch best wel veel berichten over dat het wat minder snel gaat dan dat het de afgelopen 10 jaar gegaan is. Het was echt een project waar heel veel geld tegenaan werd gegooid en de ene na de andere project werd geopend. En dat leek de afgelopen tijd ietsje minder hard te gaan. Waarom was dat precies?
Het is dus een heel ondoorzichtig fenomeen, hè, dat project. Dus we weten het niet precies. Inmiddels is er volgens mij ongeveer een trillion RMB ingestopt. Nou, dat is heel veel geld, onvoorstelbaar veel geld. Even kijken, wat was het? Nou, in zoveel landen, dat we weten zelfs niet in precies in hoeveel landen er projecten lopen op dit moment. Nee. Maar het gaat over nou ja, ongeveer de helft van het wereldwijde BNP is erin vertegenwoordigd.
Ja. Bizarre cijfers.
Het zijn bizarre cijfers, maar we weten dus niet eens precies hoeveel, omdat het vooral een promotieding is. Ik weet ook niet of er gewoon nog zoveel, of er projecten zijn waar misschien wat minder promotie over wordt gemaakt op dit moment. Want het is wel waar dat er in China op dit moment, of eigenlijk de afgelopen jaren, ook heel voorzichtig schijnt te zijn, want dat weten we natuurlijk niet zeker, maar achter gesloten deuren schijnt te zijn geweest van nou, misschien moeten we een beetje rustig aandoen met dat smijten met geld, want binnen China zelf zijn er ook genoeg economische problemen. Misschien moeten we daar even op gaan focussen.
Ja.
Dat verhaal ging dat achter gesloten deuren ook wel werd gezegd door experts. Maar het is natuurlijk wel een soort prestigeproject van Xi Jinping zelf geworden. Dus er werd heel veel promotie voor gemaakt en heel veel over geschreven. En de Chinezen zijn er ook van doordrongen dat het een manier is van China om zich te laten zien in de wereld en zo. Wat ook belangrijk is, is dat het project zo groot werd en zoveel tentakels heeft aan alle kanten, dat het heel diep geworteld zit inmiddels in alle instituties. In alle instellingen en staatsbedrijven en onder in de ambtenarij. Dus het zit zo diep dat je het niet meteen meer kunt. Je kunt het niet uitwissen of zo. Of zeggen, ja, nou, laten we er nu maar mee stoppen. Dat is ook niet meer mogelijk.
Dus wat dat betreft kun je misschien wel zeggen dat Xi ook de inzet is wel vergroot. Hoe belangrijk is dit? Is het slagen van dit grote project dan voor Xi?
Nou, omdat het zo groot is en onvatbaar, kun je ook niet zeggen of het geslaagd is of niet. Een project kan geslaagd zijn of mislukt. Maar als het mislukt is, dan schrijf je dat af op het staatsbedrijf dat erbij betrokken was. Dan heeft de bank heel veel pech. Maar meestal worden die, want het zijn allemaal staatsbanken, dus meestal worden die banken dan ook alweer opgevangen door Beijing zelf, door de staatsoverheid of de centrale overheid. En als het een succes is, dan wordt dat natuurlijk breed uitgemeten. Volgens mij was het de spoorlijn in Kenia, die kreeg wel echt big features in de Chinese media.
Ja, en heb je enig idee hoe dit in China ontvangen wordt? Dus hoe denkt de normale, de gemiddelde Chinees over dit soort projecten?
Ja, nou, die worden met heel veel propaganda en reportages en foto's en staatsmedia worden ze erop gewezen dat hun land een grootmacht is en dat ze een belangrijke rol spelen in de rest van de wereld. Dus
Vindt de Chinees dat belangrijk? Zijn er niet heel veel Chinezen die om zich heen kijken en denken, goh, wat je zegt, die binnenlandse problemen?
Nou, dat is dus waarom er op een gegeven moment een beetje op de rem werd gestaan van misschien moeten we even rustig aan doen nu, want hoe kun je dat nog verantwoorden als er mensen geen baan meer hebben? Of als dat coronabeleid dat heeft zo hard toegeslagen dat heel veel mensen daar last van hadden. Dus dan kun je niet meer heel veel feestelijke foto's
deze treinenrit is supermooi in Kenia. Ja. Oh ja, succes met je werk.
Ja, ja. Dus ja, daar zijn wel... dat werd wel een beetje problematisch, denk ik. Maar ik bedoel, dus China, als de Chinese overheid ergens goed in is, dan is het propaganda.
Ja.
Chinezen zijn, wat ik ook in mijn boek schrijf, een van de redenen dat de communistische partij nog steeds aan de macht is, is dat ze de Chinees hebben opgevoed met bepaalde ideeën en voeden met verhalen over het land, over de geschiedenis van het land en over de huidige tijd waarin ze dus een grootmacht zijn.
Ja.
En dan omdat die verhalen van nu die vallen op een soort fundament van patriotisme en dat wordt daardoor lekker aangewakkerd.
Ja.
Dus ja, trots.
Ja, maar heel eerlijk, ze zijn ook een grootmacht. En ja, ze hebben ook die trein. Ik ben zelf op die trein geweest.
Oh ja?
In Kenia.
Ja. En daar maken ook gewoon heel veel Kenianen gebruik van.
Ja.
En natuurlijk, er zitten haak en oog aan van alles en nog. En heel veel projecten zijn ook mislukt. Maar ja, er is wel een trein daar. En ik vind het ook heel westers om dan te denken dat alles wat je maar in het buitenland moet gaan investeren, dat precies moet lukken. Dus ik snap best wel dat die Chinezen hier trots op zijn. En in Nederland hoor je toch ook heel vaak, Nederland zegt wel, die baggerbedrijven die eilanden bij Dubai hebben opgespoten, daar zijn we dan ook trots op. Terwijl als je nu kijkt naar die eilanden, de helft van die dingen is onbewoond, het is één grote bende daar. Het ziet er ook niet uit. Snap je? Nee. Dus ik vind dan heel erg een soort Chinafobie of zo om dan te zeggen, ja, wat China in het buitenland doet is slecht, maar wat wij in het buitenland dan doen is goed of zo.
Ja.
Ja. Ja, maar goed, die bedrijven die dat namens Nederland doen, die worden daar gewoon voor betaald. En dat zijn gewoon winstgevende projecten over het algemeen. En in dit geval gaan de kosten een beetje voor de baten uit. Want China geeft natuurlijk superveel geld uit in het buitenland. Ik hoorde ergens, ik sprak pas op een symposium waar ook Rogier Kremers was, een sinoloog van de Universiteit Leiden. En die zei dat Chinese probleem is een beetje dat China, hij vreest dat China oud wordt voordat het rijk wordt.
Mm-hmm.
Dus je hebt een vergrijzende bevolking. En de buitenland investeringen daarvan, die worden misschien ook wel een beetje verkocht als een manier om rijk te worden, of in ieder geval om grondstoffen en belangen veilig te stellen. Maar de vraag is dus of de Chinezen dat op die manier ook zien. Of dat zij het idee hebben dat dit ook voor hun rijkdom gaat brengen.
Ja.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
Nee, ik denk dat de gemiddelde Chinees, die bestaat niet, een cliché. Maar wat Chinezen veel doen, en dan heb ik het met name over de minder hoog opgeleide mensen in kleinere steden en op het platteland, die vertrouwen erop dat de staat uiteindelijk alles opvangt. Als er iets misgaat, dan vangt de staat het op. Ze weten dat ze nemen wel de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun eigen familie en zo. En daar durven ze nergens op te hopen dat de staat daar komt helpen. Maar uiteindelijk, kijk bijvoorbeeld zo'n COVID-pandemie. Uiteindelijk is het de staat die zegt van nou, nu gaan we dit doen. En dat gaat werken. En dan werkt het ook.
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk een hele rare tegenstrijdigheid. Hoor. Want aan de ene kant vertrouwen ze niets en niemand. Maar aan de andere kant vertrouwen ze erop dat de staat altijd zal bijspringen. Of de communistische partij dan natuurlijk.
Ja,
ja. Oké, en dan tegenwoordig is er dan nu nog iets gerealiseerd de afgelopen tijd. En dat heet het GCI, de Global Civilization Initiative. Dat klinkt al minder als puur zaken doen, wat China doet. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is dat voor project?
Ja, het is eigenlijk het derde project. Hè? Naast, even kijken, het Global Defense Initiative en het Global Development Initiative, als ik het goed heb. En dat zijn natuurlijk, het ene gaat om veiligheid en zo en de grenzen. En het andere gaat over ontwikkeling, dus wel die economische belangen. Maar ja, het Global Civilization Initiative. Ja, het gaat over eigenlijk soft power. Dus dat is wat China nog een beetje mist op het wereldtoneel. Hè? Want een land kan groot zijn, kan rijk zijn, maar je moet het land ook dingen gunnen. Anders dan ga je dus bij alles een soort kwaadaardig masterplan zien. Dus je moet het land ook wat gunnen. En waar China vooral op focust binnen dat initiatief op dit moment is archeologie. Dus ja, graven en allemaal bewijs vinden dat de Chinese beschaving echt 5000 jaar oud is. En eigenlijk al die tijd al supermachtig was op die 19e eeuw na, toen ze door alle westerse mogendheden werd.
Dus luisteraars, denk je dat dit een plotselinge opkomst is? Voor China eerder gewoon een hele logische terugkeer op het wereldtoneel.
Ja. Dus maar dat het probleem tegelijkertijd met dat project is dat het dus archeologisch is en dat het op geschiedenis gericht is. Ja. Maar ja, wat moet je met kruikjes en calligrafie? En dat is niet meer echt van deze tijd. Dus kom met iets nieuws, wat Zuid-Korea natuurlijk wel heeft gedaan.
Bijvoorbeeld
met
de K-pop.
Japan met de sushi desnoods. Maar al die landen die hebben wel iets. En China kan dat ook allemaal hebben, hoor. Ze hebben hele vette rap songs en zo. En er zijn hartstikke leuke dingen in China.
Hartstikke veel Chinezen. Ik kan me voorstellen dat ze heel getalenteerd zijn op heel veel verschillende vlakken.
Er zit echt wel creativiteit in en zo. Maar je moet het mensen ook laten doen dan.
Ja, we hadden toevallig een paar weken geleden hebben we Italië gedaan. En toen had Max het erover dat Italië misschien wel, zeg maar, het land is met de beste PR van alle landen die we tot nu toe hebben behandeld. Want als je goed naar Italië kijkt, dan barst en kraakt het aan alle kanten, zeg maar. Ja. Politiek stort bijna uiteindelijk ineen. Maar China is echt precies tegenovergestelde. China heeft, zeg maar, eigenlijk heel veel macht en ze kunnen heel veel dingen goed doen. Maar juist omdat ze hun PR zo slecht op orde hebben, gaat iedereen meteen uit van het slechte.
Ja. Ik vind het wel mooi dat ze nu wel qua auto-industrie wel echt een grote draai hebben gemaakt.
Ja.
Dus dat je heel lang hebben mensen toch wel gedacht van er zit geen creativiteit in China. Ze kunnen alleen maar dingen maken opgezet door andere bedrijven, door westerse bedrijven. Maar dat nu de markt van die elektrische auto's bijvoorbeeld, dat zo hard gaat.
Ja.
Dat vind ik echt wel mooi om te zien.
Ja, dat is. Je kunt zeggen, oh, maar dat is bedrijfsspionage geweest en zo. En dat zijn al die joint ventures. Hè? Want Chinese bedrijven waren altijd verplicht om joint ventures buitenlandse bedrijven, als ze toegang wilden tot de Chinese markt, autobedrijven, waren verplicht om een joint venture aan te gaan met Chinese bedrijven. En daar is natuurlijk heel veel kennis weggelekt. Maar het mooie is, als je zegt, oh, Chinezen zijn super creatief. Dat zijn ze ook. Ze zijn, maar je moet het zien als een lijn van 1 tot 10. En ze zijn ontzettend creatief waar het gaat om punt 2 tot 10. Maar dat eerste, die act of God, zeg maar. Dat is zo niet gestimuleerd dat eigenlijk nooit gebeurt. Maar ze zijn supergoed in het toepassen van dingen.
Ze hebben een zetje nodig.
Ja, ze hebben een zetje nodig en dan gaan ze los. En, dan gaan ze ook echt los, weet je. Geef ze een kans en dan they go for it.
Ja.
En dat is wat er met die auto-industrie ook is gebeurd. En er zijn gigantisch veel autobedrijven. En het gros daarvan gaat failliet en zo. En gaat over de kop. Er wordt enorm veel geld verbrand. Maar er zijn er een aantal die overeind bleven. Ik zag een hele gelikte advertentie van BYD bijvoorbeeld.
Build Your Dreams.
Build Your Dream, ja. Ja. En zo zijn er nog een aantal.
Ja. Ik vind het heel interessant over die softpower. Zie je dat zelf ook? Want je zei net bij die BRI. Xi die had dat aangekondigd en alle bedrijven dachten, oké, hier ga ik mijn klerenhanger aanhangen, zeg maar, aan dit project. Zie je dat bij dit project ook terugkomen? Dat bijvoorbeeld, weet ik veel, de filmindustrie of de muziekindustrie in China dan ineens denkt, oh, er is blijkbaar geld en ruimte voor ons om onze cultuur beter te uiten richting de wereld. Zie je daar iets van terug?
Dat is een interessante gedachte. Nee, omdat er, want dat is ontzettend tegenstrijdig. Want het is inderdaad een interessante gedachte van, oké, dat wordt gestimuleerd, dus gaan we ervoor. Maar ik denk dat beschaving, dat civilization, dat het een te vaag begrip is. Belt and Road was natuurlijk ook hartstikke vaag. Maar
juist die vaagheid maakt dat het kans zou je is, zeggen, zou ik zeggen.
Maar tegelijkertijd wordt er zo ontzettend, hoe zeg je dat, crackdown. Er wordt zo veel censuur geuit op die filmindustrie, op überhaupt de culturele sector. Laatst heb je die comedian gehad, House heet hij in het Engels.
Ja. Yeah.
Die een grapje maakte op een stage in Beijing. En vervolgens niet alleen gecanceld werd met zijn bedrijf. Kreeg ook een miljoen RMB fine. En
ja, hij zelf, Ai Weiwei bijvoorbeeld. Die ook overal werd tegengewerkt. Tenminste, ik weet niet hoe het nu zit met zijn situatie. Maar dat was ook niet een droomverhaal.
Nee, precies. Dus je wordt aan alle kanten wordt die cultuur wordt gewoon vet onder de duim gehouden. Je hebt natuurlijk sowieso de censuur op Weibo en overal op internet. Ik las vanochtend dat er mogelijk een crackdown aankomt op livestreamen bijvoorbeeld. En dat is een ontzettend populaire manier om geld te verdienen ook. Mm-hmm. En mensen die voor de camera gaan staan van hun laptop of van hun telefoon meestal. Ja. En dan dingen proberen aan te smeren eigenlijk. En kijk eens waar ik sta. En het is super simpel.
Is Ruben Terlouw daar nog wel eens iemand?
Ja, er zijn heel veel reportages over gemaakt. En het gaat zelfs tot er was een hele bekende boerin bijvoorbeeld in Noordoost-China die haar rijst aanprees via een livestream. En als je dat op een leuke manier doet, dan kun je ze heeft die rijst naar alle kanten van het land verschillen, volgens mij.
Is nou die archeologische opgraving een livestream?
Ja, dan zou het nog hip worden ook.
Ja,
dus daar kun je alle kanten mee op. Maar er was een reportage op CCTV ergens de afgelopen dagen die negatieve effecten of zo ervan liet zien. Ik weet niet precies over welke effecten het gaat, maar nu wordt er dus gezegd van, nou ja, en dat is ook zo, als CCTV daar zo'n reportage over uitzendt, dan is dat vaak een voorbode van een crackdown die eraan komt.
Oh ja.
Dus nou ja, als dat soort dingen telkens gebeuren, dat
maakt het niet makkelijker.
Maakt het niet makkelijker. Nee.
Nee, creativiteit aan de halsband.
Ja, dat mensen schieten echt in een soort kramp, want je durft niks meer.
Ja,
ja.
Misschien dat ontbreken van die goede PR betekent misschien ook wel dat wij ze heel erg nog steeds economisch en politiek zien. Hè, dat we niet zoveel cultuur van China deze kant op gestuurd krijgen. Brengt me een beetje tot een soort van inhoudelijke onderhandeling die ik met mezelf aan het uitvechten ben, maar ook heel veel luisteraars van ons merk ik. Dat het soms lijkt het alsof er maar twee kampen zijn in het denken over China. Dus de meest primaire reactie vanuit het Westen is dat het eng is. Mensen denken over mensenrechten. Xinjiang natuurlijk, die provincie. We spioneren van burgers. Je hebt Huawei, dat was lastig hier in Nederland. Aan de andere kant vanuit China is het een logische terugkeer op het wereldtoneel. Zij zeggen heel erg, volgens mij, dat zij zelf geen ideologische eisen stellen aan de landen waarmee ze zaken doen. En Amerika bijvoorbeeld en het Westen ook wel dingen heeft toegepast in de afgelopen 30, 40 jaar, waarop ze op zijn minst hypocriet genoemd kunnen worden. Als een soort van olifant in de porseleinkast. Van je wil iets brengen. En de gevolgen die dat heeft voor landen zijn misschien wel veel erger dan als je helemaal geen ideologische eisen stelt. Dus ik snap op zich ook wel dat China het Westen hypocriet noemt daarin. Hoe moeten we hier nou precies over denken? Ik snap dat het niet een soort van zwart-wit beeld is. Maar als ik jou vraag van in hoeverre is die opkomst van China voor de wereld nou een vloek of een zegen?
Het is natuurlijk, je moet er genuanceerd over denken. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoe mensen daarover moeten denken, maar je moet er in ieder geval genuanceerd over denken. En een heleboel van wat China doet nu is hetzelfde als wat Amerika natuurlijk als grootmacht al heel erg lang doet en deed. Mm-hmm. Er zit. Nou ja, China of Beijing gebruikt de middelen, de systemen die wij als Westen hebben opgetuigd. En het gevaar zit hem erin dat ze hun autoritaire visie, zeg maar de voorkeur voor autoritaire staatssystemen, dat ze die gaan doordrukken op allerlei vlakken en dat ze invloed gaan uitoefenen. En dat we daarom bijvoorbeeld gepusht worden om definities van mensenrechten te veranderen.
Ja.
Dat is, ik denk dat dat de ultieme dreiging is. Ik weet niet hoe je dat moet oplossen, maar als je ervan bewust van bent, als je ziet welke invloed China heeft in internationale organisaties bijvoorbeeld, en hoe ze dat fantastische multilaterale systeem dat we hebben binnen de Verenigde Naties bijvoorbeeld, met al die landjes die wat te zeggen hebben, dat Beijing probeert om al die landjes zijn stemmen, om die landen aan zich te binden.
Ja.
Dat is risicovol, want als er dan stemmingen komen, bijvoorbeeld over Xinjiang en de behandeling van de Oeigoeren, dan heeft ze al die landen aan haar kant staan.
Ja.
Hoe kun je dat oplossen? Ik weet het niet precies. Ik denk wel, je moet het weten en je moet er eerlijk over zijn. En als je dan handel wil drijven met China, omdat het ook een economische grootmacht is, dan moet je je eigen principes wel, daar moet je aan kunnen vasthouden. Dat, persoonlijk denk ik dat je daar veel meer in kunt doen, mee kunt doen dan dat er nu gebeurt.
Ja. Ja. Eigenlijk gebruikt China het wereldwijde democratische systeem op een eigen manier.
Absoluut.
Je ziet het in de, zeg maar, als je zo'n mooi kaartje kijkt van de loop der jaren van de erkenning van Taiwan.
Ja.
Dat je eerst zag welke landen Taiwan erkende als onafhankelijk land. En die zie je gewoon in de loop der jaren met de opkomst van China, zie je gewoon die kaart steeds minder blauw en steeds roder worden. Van ja. Oh ja, wij erkennen eigenlijk alleen de Volksrepubliek China.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk een dat is natuurlijk een heel typisch voorbeeld van hoe dat is veranderd op het wereldtoneel.
Ja, als er nog maar 4 landen over zijn of zo.
Ja, zoiets. Ja,
ja, precies. Nou ja, als China zegt wij stellen geen ideologische eisen, dat mag dan zo zijn. Maar het heeft dus wel politieke consequenties, dit soort economische samenwerkingen.
Ja.
Het lijkt een klein beetje ook wel op wat bijvoorbeeld Qatar binnen de FIFA voor elkaar heeft gekregen.
Ja.
Ja. Natuurlijk ook heel veel Afrikaanse landen aan hun kant gekregen door gewoon zaken te doen met die landen. Ja. Ze niet te behandelen als minderwaardig ten opzichte van de grote voetballanden.
Ja.
En dat doet China nu eigenlijk in het groot.
Ja.
Niet bij de FIFA, maar bij de VN.
Goeie.
Ja.
Eva, jij hebt een nieuw boek geschreven. Alles onder controle, heet die. Waar gaat die over?
Ja, nou, en we mogen er eentje weggeven. Waar gaat die over? Ik ben ook zo'n correspondent die zegt dat ze nooit een boek gaat schrijven en dat dan toch weer doet. De verleiding is toch te groot. Omdat er zoveel is wat je in je krantenverhalen niet kwijt kunt. Dat je toch even daar wat uitgebreider over wil schrijven. Waar het over gaat. Het is eigenlijk, het begon met de pandemie en zo. Toen dat virus uitbrak in 2020 en Nederland, net als heel veel andere landen, liep te stuntelen met welke maatregelen ze nou moest nemen en uiteindelijk gewoon geen maatregelen nam. Zo kun je het wel samenvatten, geloof ik.
Ja, China ook niet heel serieus nam in
nee, precies.
Het virusje, dat komt vast niet onze kant op.
En daar zat het probleem en nee, Hugo de Jonge die zei, nee hoor, we hebben alles onder controle. Maar hij had helemaal niet gekeken naar hoe China dat had gedaan. En wat Wuhan voor een stad was en zo. En toen dacht ik van, laat ik het dan nog een keertje uitleggen. dan ga ik toch nog maar een keer een boek schrijven.
Vandaar ook de titel.
Ja, vandaar de titel. Maar het heeft vooral ook te maken met dat we dat land moeten kennen als hoe het intern functioneert. En welke prioriteiten de Communistische Partij stelt. En daar komt eigenlijk dat alles onder controle vandaan. En dan de vervolgvraag die ik stelde is waarom... Want de Communistische Partij heeft alles onder controle, heeft de hele bevolking onder controle, maar hoe krijgt ze dat voor elkaar? Hoe krijgt de Communistische Partij het voor elkaar om al zo lang aan de macht te zijn? Niet echt een uitdager te hebben, geen... Er is gewoon geen dreiging in China voor de Communistische Partij.
Nee. Nee, het is niet alsof elke maand er in Shanghai met 1 miljoen mensen wordt
gedemonstreerd. Nee, absoluut niet. Er is ook niemand die het van de partij zou kunnen overnemen.
Nee.
Of van Xi Jinping zou kunnen overnemen. Dus het is zo dichtgetimmerd. En eigenlijk heb ik dat uitgezocht. En dat heb ik gedaan aan de hand van de reportages die ik al gemaakt had. En daar is het een en ander bijgekomen hier en daar. En ik kom eigenlijk uit op 2 grote redenen. Het ene is wat ik net ook al zei, die basis. Mensen zijn op een bepaalde manier opgevoed, opgeleid. Waardoor ze bijvoorbeeld nooit hebben geleerd om vragen te stellen.
Nee,
Überhaupt niet. Als ik het zeg, dan vind ik het zelf wel raar klinken. Het idee dat er iets anders zou kunnen zijn dan de Communistische Partij, dat is gewoon, dat is niet iets waar mensen over nadenken. Dat is dat verhaal, hè, van de overwinning na de 19e eeuw. Mao Zedong die heeft het land verenigd. Deng Xiaoping heeft het land rijk gemaakt. Nou, Xi Jinping gaat het land weer groot maken. En die generaties die kregen het alsmaar een stukje beter. En die weten nog heel goed wat een chaos het was onder de culturele revolutie. Daar willen ze niks meer mee te maken hebben. Ze willen geen politiek meer. Daar willen ze zich überhaupt niet mee bezighouden. Want dat brengt alleen maar chaos. Dus de angst voor die chaos ook. Dat zit er ook heel diep ingebeiteld.
Ja.
Dat moet je niet willen. En de Communistische Partij zorgt ervoor dat er geen chaos ontstaat. Dus dat is zo'n soort van de voedingsbodem waar dat patriotisme van tegenwoordig op gedijt. En waar dus ook alle kritiek op van afglijdt. Dat is de censuur en ook de repressie. Want het feit dat als historici bijvoorbeeld mogen geen bepaalde vragen niet meer stellen. Gewoon, hoe lang was de Lange Mars? Is een goed voorbeeld. Daar staat een aantal kilometer voor. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel kilometer, maar dat aantal kilometers, daar mag je geen vragen over stellen.
Ja, okay.
Er is een hele beroemde jonge held van de partij, Lei Feng. Maar je mag, die jongen die zou een dagboek hebben geschreven en zo voor zijn dood. Je mag niet je afvragen of dat dagboek authentiek was of zo. Dat soort dingen mag je allemaal niet onderzoeken. Laat staan, ja, überhaupt al niet vragen. Dus dat is zeg maar de mentale situatie. En dan heb je nog de keiharde repressie natuurlijk. Met de surveillance en je gevangenisstraffen voor mensen die net iets te hard praten of net iets te creatief zijn.
Ja. Hoe voelt repressie?
Hoe voelt repressie? Als een soort kramp voelt het.
Jij hebt daar 9 jaar gezeten?
Ja.
Jij bent denk ik wel van ons 4 sowieso de expert van hoe dat op een of andere manier uit te kunnen leggen.
Ja.
Ja, is dat moeilijk? Maakt het jouw werk lastiger?
Het maakt het absoluut lastiger, ja. Nou ja, ik heb erover nagedacht, want het is heel moeilijk om te zeggen hoe de repressie voelt, omdat ik er zo gewend aan was geraakt. Maar ik heb een antwoord. BV9 F33 K64.
Okay. Dat is jouw nummer?
Dat is mijn paspoortnummer. Dat moest ik minstens 2 keer per dag invullen het afgelopen jaar.
Ja.
Afgelopen paar jaar eigenlijk. Dus en hoeveel... Kennen jullie je paspoortnummer uit je hoofd?
Nee.
Ik ben ook blij met mijn BSM.
Ja. Ja. Nou, ik weet ook dat het 17 april 2028 is. Het is open. En zo. Ja. Dat zijn al die gegevens die moest je aan de lopende band invullen. Dat is repressie, denk ik. En het feit dat je over straat loopt en niet de hele tijd hoeft na te denken van, oh, is dit wel goed? Oh, is dat wel goed? En die onzekerheid die natuurlijk bij Chinezen er ook toe leidt dat ze super onzeker zijn en dat ze alsmaar een beetje krampachtig door het leven gaan. Want alles moet wel volgens de regeltjes en alles moet op tijd. En je mag niet van de gebaande paden af.
Ja.
Dat is repressie.
Ja, en een onderdeel daarvan is denk ik misschien de censuur.
Ja.
Hoe is dat voor jou om daar mee te werken?
Daar word je creatief in op een gegeven moment. Die censuur die is er. Het is ook toegenomen. Toen ik kwam kon je bijvoorbeeld sommige, volgens mij kon ik nog bij mijn Gmail destijds. En deed Google het ook nog.
Good old days.
Ja, good old days, ja. Maar tegenwoordig kun je eigenlijk bijna niks meer zonder VPN. Dus die VPN die is heel erg belangrijk geworden. En andere dingen, ja. Je gaat zelf dingen onderzoeken. Je kunt niet ervan op aan dat de informatie die je krijgt, dat die klopt. Dus je gaat zoveel mogelijk terug naar de bron. Zelf kijken, zelf informatie zoeken. Je kunt geen afspraken maken met bronnen. De laatste jaren helemaal niet meer. Willen mensen hier niet meer te woord staan.
Nee.
Dus eigenlijk wordt iedere reportage wordt een roadtrip. Je gaat het land in en je gaat zelf kijken. Dat is een gokje, want ik ben freelancer. Dus nou ja, als ik geen verhaal verkoop, dan krijg ik mijn onkosten ook niet vergoed, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus het is vaak een gokje, maar... Maar er komt ook eigenlijk altijd wel wat uit.
En word je daarin fysiek wel eens gecensureerd, om het even zo te noemen? Zeg
fysiek
maar
dat, gecensureerd?
Ja, als in dat ze... Je hoort heel veel verhalen en dat... bij Terlouw zagen we dat ook. Dat je dan een hotel inkomt en dat dan ineens is je kamer voor geboekt. Weet je wel? Dan net zolang tot je bij een ander hotel terechtkomt. Of dat je ineens wordt gevolgd op straat. Of dat je ineens een standaard een mannetje aan je zijde hebt, zeg maar, als je naar een specifieke regio gaat of zo.
Oh, absoluut. Ja. Nee, je wordt altijd gevolgd. Ik had daar strategieën voor. Hè? Dat je gaat ergens naartoe, dan zorg je ervoor dat je om 5 uur 's ochtends het vliegtuig hebt. Dat je de avond van tevoren boekt, zodat het systeem nog niet helemaal is doorgelicht door de politie bijvoorbeeld. Je neemt een vliegtuig, je zorgt dat je een rugzak bij je hebt. Geen koffertje, maar een rugzak. Want dan ben je veel mobieler. Die kun je snel in een taxi smijten als je ergens weg moet. En je komt aan en dan ga je meteen naar het gebied waar je een reportage wil maken, waar je mensen hoopt te spreken, waar je wil rondkijken. En als je alleen schrijft, dan kan dat. Als je met camera werkt, dan is dat een stuk moeilijker. Ja, Ruben Terlouw heeft een hele productieploeg bij zich en die heeft alles voorgeproduceerd. Maar als je daar op de Bonnefoy heen gaat, wat nieuwscorrespondenten doen. Ik weet van collega's, dan heb je 15 minuten als je geluk hebt om iets te doen voordat de politie je doorheeft en naast je komt staan. En
want dan moet je ambtenaren aan bellen. Omwonenden bijvoorbeeld, van er staat hier iemand met een camera.
Ja, je weet nooit, soms weet je helemaal niet hoe ze het nou weer weten. Maar dan op een gegeven moment dan komen er mannetjes om je heen staan. Of die gaan naast de geïnterviewde staan, waardoor die geïnterviewde niks meer durft te zeggen.
Hmm. De partij is natuurlijk zo onderdeel van de samenleving.
Ja, dat is 1-op-1 eigenlijk. Ja. De partij is de overheid en de partij zit aan alle kanten in de samenleving. Ja. Maar in Xinjiang is het helemaal... sowieso weten ze altijd waar je bent. Hoe ze dat precies weten is niet altijd duidelijk. Kijk, WeChat-berichtjes worden natuurlijk altijd gelezen. Ze hebben je GPS. Dus ze kunnen je altijd vinden. Maar als je in Xinjiang naar het platteland gaat, dan nog steeds krijg je mannetjes achter je aan.
Ik zou gewoon een veld inlopen en kijken hoe lang ze achter je aan blijven.
Oh ja, dat heb ik ook wel eens gedaan hoor. Ik ben een keer naar een varkensboer geweest die... Dat was heel vaag. Ik weet nog steeds niet, alle communicatie verliep via WhatsApp. En er ging één berichtje over WeChat. En daar werd het woord pig farmer in genoemd. En ik denk dat dat de trigger is geweest. En mijn gids werd gebeld terwijl we in de auto zaten. Van, nou, je hebt een journalist in de auto. Waar gaan jullie naartoe en zo? En ze moet zich melden op het politiebureau. En het was heel zielig, want mijn gids werd er helemaal eng van.
Oh, ja.
Ik had ze geteld. Volgens mij waren er 12 mensen die achter me aanliepen. En ik was in mijn eentje. Want vaak, zeker de laatste jaren, vaak reisde ik samen met een collega. En soms had ik een assistent bij me ook. Maar hier had ik alleen een lokale gids. Een vriend van een vriend. En dus ik was in mijn eentje en de 12 man achter me aan. En toen was het, op een gegeven moment stonden we ergens langs een aardewal of zo. En aan de andere kant lag die pig farm. En we wisten niet precies hoe we moesten rijden. En ik had al die auto's achter me aan. En toen zei ik, nou,
volkomen absurd.
Laat maar, ik ga wel. En toen heb ik de deur opengedaan. En toen ben ik, dat vind ik dan wel grappig, ben ik gewoon die aardewal opgeklommen.
Oh ja.
In mijn wandelschoenen. Want je zorgt, dat moet je dus allemaal over nadenken. Ze gewoon die aardewal opgeklommen. Dan vind ik het toch wel grappig dat al die mannetjes dan achter me aan proberen te klimmen. Op dus soms is het ook gewoon geinig. En laatst was ik, een van de laatste reportages die ik maakte, was in het zuiden van het land. En soms is het heel onschuldig. Hè? Dan lopen die mensen achter je aan omdat ze willen weten wat je komt doen. Ja. En in plaats van dat ze je gewoon komen vragen, lopen ze achter je aan. En toen zaten we helemaal aan het eind van de dag even in een cafeetje te wachten tot we een taxi naar het vliegveld zouden nemen. We hadden wat tijd over. En die mannetjes die al de hele dag achter ons aanliepen, die zaten ook in dat cafeetje verderop. En inmiddels wisten zij dat wij wisten wie zij waren en zo. En toen kwamen ze om 5 voor 6 maar eens vragen van, gaan jullie vanavond nog iets doen? Want wij willen zo naar huis eigenlijk. Ja. Moeten we aflossing bellen? Of was dit het?
Oh, wat hilarisch.
Hier een keer open kaart, jongens.
Ja. Ja. Hier zouden die Chinezen dus echt fantastische comedy films en series over kunnen maken. Over het, zeg maar, het semi-belachelijk maken van deze. Precies, als ze die zelfspot zouden hebben. Nou, die culturele kant is heel goed.
Verschilt dit dan nog heel erg per regio? Zit ik te bedenken. Tuurlijk, als je in Xinjiang gaat, dan is het gewoon daar. Hebben we het even niet over. Maar gewoon voor de rest in het land. Als je naar een of ander klein dorpje gaat, heb je daar dezelfde gevoel van mensen die je volgen en mensen die achter je aan zitten. Als je bijvoorbeeld naar een hele anonieme buitenwijk van Shanghai gaat, bijvoorbeeld?
In de grote steden is het minder heftig. Ik denk omdat ze je daar sowieso beter kunnen volgen. Via je GPS, je telefoon of
camera's.
Ja. Het is ook heel veel, dat wordt vaak onderschat, maar heel veel in China wordt door de lokale overheid ook geregeld. En die functioneren niet, die communiceren niet met de centrale overheid. Dus die doen dan zelf maar wat en die worden heel zenuwachtig als er buitenlanders in hun dorp zijn. En als je dus incheckt, dat is, want je doet dus de hele dag bij je op reportage en je checkt zo laat mogelijk in een hotel. Want het hotel moet 's avonds alle gegevens van de gasten doorgeven aan de politie. En die krijgen dan een kopietje van mijn paspoort. En daar staat dan een J van journalist in. En die politie wordt daar heel zenuwachtig van. Want die denken, oh, maar dan moeten we in de gaten houden. Want wat als er iets over ons dorp wordt gezegd?
Shit, dan moeten we aan de bak.
Ja, dus vervolgens heb je dan mensen achter je aanlopen. Ja. En, maar ja, dus vaak is het super onschuldig, maar voor mij heel vervelend. En voor die mensen met wie ik probeer te praten, is het eng. En je krijgt niet wat je wil hebben. Mm. En in Xinjiang was het, ja, in 2018 was het gewoon echt, ja, gevaarlijk. Of in ieder geval hostile, zeg maar, agressief. Ja, en toen heb ik ook wel, ja, inderdaad gehad dat er hotels werden gecanceld. En nou ja, uiteindelijk kom ik ergens in het superdure Radisson terecht. Ja. Dat was het hotel waar ze ons heen wilden hebben. En in plaats van dat gewoon te zeggen, We hebben er drie keer naar gehint.
Dat
zei
net bij dat café, had je ook gewoon tegen die gasten die achter je aankwamen. Yo, jongens, welk hotel? Zeg het nou maar gewoon, loop ik er meteen heen.
Ja. Want dan zetten we er ook gewoon een politieagent met zo'n krant en dan twee gaten.
Ja. Ja, inderdaad. Ja. Hey, maar je hebt wel verhalen gemaakt, hele mooie ook. Welke reportage ben je zelf het meest trots op?
Nou, ik denk, 2018 Xinjiang was wel het meest bijzonder, denk ik. Omdat dat was een hele bijzondere tijd waarin het bestaan van die kampen nog niet was toegegeven. Het hele concept van heropvoeding, dat begon net een beetje. En er was sprake van scholen, heette dat dan, Shoshiban. Scholen waar mensen heen zouden worden gestuurd. En dat was echt een zoektocht naar me. Wat is hier aan de hand? En ze wilden ons daar ook echt niet hebben. Dat was echt een politiestaat toen.
Hmm. En een beetje als journalist wel. Foutboel.
Ja, dat was echt heel spannend. Zo memorabel. Ik ging toen op zoek naar familieleden van een Oeigoer die in Amerika zat. En zijn moeder, zijn hele gezin was naar Amerika gegaan. Alleen zijn moeder die had geen visum kunnen krijgen of zoiets, of geen paspoort. Dus die was achtergebleven en daar hadden ze geen contact meer mee. En het vermoeden was dat zij ook naar school was gestuurd. En die moeder, dat appartement, daar was niemand meer. En we gesprekken gevoerd met mensen die in dat gebouw woonden. Dus met een handje neer staan, want die konden nog wel praten. Mm-hmm. En toen liepen we naar de uitgang van dat wijkje. In mijn reismaatje en ik, een collega. En wij liepen naar de uitgang van dat wijkje. En we waren dus, het was al eind van de middag, en we waren nog steeds niet gesnapt door politie of zo. We hingen overal camera's, maar ze hadden ons niet gezien blijkbaar. En toen hoorden we voetstappen achter ons. En ze dachten, shit, we zijn erbij. En nou, dit is het einde van ons avontuur hier. Mm-hmm. En toen keek ik om en toen bleek het de zus van die moeder te zijn. En dat was super emotioneel. Die had haar hele familie in Amerika natuurlijk ook geen contact meer gehad. Want als je als Oeigoer contact hebt met buitenlanders, dan is het gevaarlijk. Dus dit was ook heel gevaarlijk. En we zijn met haar naar een hoekje gelopen en daar heeft ze ons dingen verteld. En een heel kat en muisspel daarna. En uiteindelijk is het ons gelukt om haar even te laten praten met haar neef in Amerika. Dat was onwijs bijzonder, dat moment. Dat soort situaties. In 2021 ben ik teruggegaan naar Xinjiang. En toen was de situatie eigenlijk een beetje genormaliseerd. Toen waren er heel veel mannen, vrouwen ook, waren vrijgelaten uit de kampen. Mm-hmm. Alleen de zwaarst beveiligde kampen, die waren er nog. Maar de meest lichte varianten, die waren opgedoekt, schijnt. Denken we. Dus de situatie was genormaliseerd. Maar dan krijg je dus een rare situatie. Die beschrijf ik helemaal aan het einde van mijn boek. Waarbij we op de dag dat de Ramadan was afgelopen, doen Oeigoeren een speciale dans. Yeah. Die iedereen kent. Alle Oeigoeren kennen die. Dat waren 1000 mensen op het plein in Kashgar voor de moskee. En die waren aan het dansen. En daaromheen stonden alle vrouwen en kinderen. En er was echte vreugde. Vooral bij die vrouwen en kinderen. En ook wel bij veel mannen. Hoewel je ook mannen zag waarvan je je afvroeg of ze nou gedwongen werden om te dansen of niet. Dus dat was echt een total mindfuck.
Yeah.
Want je vroeg je af, oké, maar mag je nu blij zijn omdat je jouw traditionele dans mag uitvoeren? Of word je gedwongen om blij te zijn? Yeah. Hoe moet je hier nou over nadenken? Yeah. Dat vond ik een hele moeilijke situatie. En dat is een beetje ja, China in de notendop, denk ik ook wel.
Je bedoelt van, is het niet ook een middel om aan de buitenwereld te tonen van, kijk, we staan dit soort tradities
precies,
toe.
Ja, want voor Beijing was dit, want het werd groot uitgemeten in de media, ook internationaal, van kijk eens, maar hoezo dan Oeigoeren niet vrij? Want ze mogen dit toch allemaal? En die Oeigoeren waren ook echt blij dat ze die dans mochten opvoeren. En dat was echt, het was echt een feest. Mensen die zich mooi aankleden en zo. En het was echt een feest. Dus ja, ze mochten hun feest weer vieren. Maar,
weer een goed voorbeeld van
maar niet de Ramadan, die eraan vooraf ging bijvoorbeeld. Ja, dat is de religieus. Ja.
Hey, laatste vraag. Ja. Wat brengt de toekomst voor Eva Ramadan? Ga jij, zoals je vroeger wilde, naar Afrika? Of ga je, wil je ergens anders heen? Wil je überhaupt nog correspondent zijn?
Wil je ergens nu open solliciteren? Ja. Pak je kans.
Wanneer zenden jullie dit uit?
Ja, 15, is dat 15 juni.
Oké, nou, als het op 15 juni wordt uitgezonden, ben ik correspondent in Frankrijk.
Oh, leuk. Ja. Oh. Hoor? Of freelance?
Voor, freelance, uiteraard. Altijd freelance. Voor trouwen en voor het Financiële Dagblad.
Yo, wat tof.
Ben je het dan op dat moment al of mag je het dan aankondigen?
Nee, dan ben ik het.
Okay.
Ik mag het al wel langer aankondigen, maar het is, voor mezelf is het zo'n grote verandering dat ik daar nog best wel lang mee heb gewacht. Dus jullie zijn de eerste die het horen.
Wauw.
Jeetje.
Qua media. Ja.
Nou, laat ons dan in ieder geval de eerste zijn om jou te feliciteren hiermee.
Dankjewel.
Ja, mooi. Daarmee zijn we aan het eind van de tijd gekomen. Helaas, kan ik wel zeggen. Want een onderwerp waar we graag nog veel langer over doorpraten. Eva, heel erg bedankt voor je komst.
Nou, graag gekomen. Ja.
Luisteraar, ook heel erg bedankt dat je bij ons was. Vanuit de studio in Van Dag en Nacht in Amsterdam-West hoorde je Max Gerritsen, Leon Boedens, Hugo Noordman en natuurlijk Eva Ramelow. Als je nou denkt, dat boek van Eva, dat wil ik wel winnen. Word dan even vriend van de show. Dan gaan we binnenkort even een verlotingetje doen. Dat doen we waarschijnlijk even via de socials. Hè. Volg ons daar natuurlijk ook.
Maar als je het wint, dan weten we je te vinden.
Ja, we weten je wel te vinden. Ja. We weten van onze vrienden van de show misschien wel meer dan de Chinese overheid van de bevolking. Dus bij deze waarschuwing. Volg ons ook even via Twitter en Instagram op @grotepodcastlas. Kijk op de website grotepodcastlas.nl en reis met ons mee volgende week naar Vanuatu. Heb je nog een mooie Chinese afscheidsgroet voor ons?
Oh jeetje, dat is altijd heel moeilijk. Maar dan is het toch heel simpel. Zajin.
Zajin. Zajin.